Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van zijn enige geboren Zoon, onze Heere, Jezus de Christus. Door de Heilige Geest. Amen. In Psalm 77 gaat het onder andere over de rechterhand van God. Nou, dat thema is ook gekozen rondom de psalmen die we zingen. In Psalm 48, Psalm 119 en Psalm 16 wordt iets over Gods rechterhand gezegd. En Psalm 77 is gekozen omdat dat de psalm is die we lezen en waar wij het preken. Dus die zingen we voor en na de dienst. Nu Psalm 48, vers 4 en vers 6. Psalm 48. Vers 4 en vers 6. Nadat we met elkaar ons geloof beleden hebben, zingen we vanuit Psalm 119, vers 59 en vers 63. En ik weet niet of jullie wel eens gedacht hebben van, hoe kunnen ze nou in Psalm 119 zo ontzettend veel psalmen maken alleen maar over de wet, hè? Want daar gaat Psalm 119 natuurlijk grotendeels over. En vanmorgen is er over Exodus gepreekt, begreep ik. En realiseer je dat als in het Oude Testament gesproken wordt over de wet, dat bijna altijd de Torah bedoeld wordt, hè? De vijf boeken van Mozes. En daarvan maakt de wet van de 10 geboden deel uit. Die is er heel belangrijk in. Maar evenzeer de verlossende daden van de Heere God. Dus alle reden ook om van die uitgevoerige psalmen daarover te schrijven. En vandaar die functie heeft die psalm eigenlijk ook rondom deze preek. Dus psalm 119, vers 59 en vers 63, nadat we de wet van onze Heere God gelezen hebben. Of nadat we de geloofsbelijdenis gelezen hebben, zou ook de wet hebben kunnen lezen. Dat is mooi op elkaar aangesloten, maar laat ik me maar aan de volgorde houden die u gewend bent. Dus gaan we ons geloof belijden met woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En dan spreken we uit, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonde, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Het is wel zo als u op zo'n psalm 119 zingt dat u wel in de gaten moet houden dat dat woord rechterhand in de psalm zelf niet staat. Maar wel iets wat daar heel sterk mee te maken heeft. Dat heb ik met psalm 77 te begrijpen te maken. Daar staat: het is tijd voor de Heere om te handelen. En dan wordt dat in de rijmde psalm die u zong gesproken over dat het tijd is dat Gods rechterhand zijn kracht vertoont. Dus kennelijk als Gods rechterhand zijn kracht vertoont, heeft alles te maken met de bevrijdende en ook de wrekende daden van de Heere God. Laten we samen bidden. Heere God, hier vanuit Noordwijk komen wij tot u. Hier in het midden van een huis van gebed gedenken we u. Spreken we uit wie u bent, wat u heeft gedaan en wat u zult doen. Vanuit de woorden die u aan ons hebt gegeven. Doen we wat ook in Psalm 48 staat. We gedenken aan uw goede tierenheid in het midden van uw tempel, de gemeente van Jezus Christus. Want zoals uw naam is, o God, zo is uw roem, tot aan het einde van de aarde. En uw rechterhand is vol gerechtigheid. En in de psalm verblijdt de berg Sion zich daarover. Jeruzalem, dochters van Juda, Israël. Blij om de kracht van uw rechterhand. En daar mogen wij ons ook in verblijden. Te meer omdat we ook mogen weten dat aan uw rechterhand onze voorbidder zit, de Heer Jezus Christus. Hij zit daar om te regeren. Hij is naar de hemel opgevaren. Het is Pinksteren geweest. Het is Pasen geweest. Hij zit in zijn macht om met zijn rechterhand ook ons te bewaren. Dank u daarvoor. Alleen daarom is het ook mogelijk dat we nu met elkaar een dienst houden waarin we uw naam groot maken. En waarin we de woorden uit uw woord als het ware proberen naar binnen te halen door de kracht van uw Heilige Geest. Zodat het woorden worden die ook in de praktijk van ons leven een belangrijke rol hebben. Wilt u ons daarin leiden? We beseffen, Heer, dat we vanuit onszelf zo'n psalm vaak lezen en maar nauwelijks tot ons door laten dringen. We beseffen dat we vaak ook zoveel barrières inbouwen, met zoveel andere dingen bezig zijn. En ook zo'n stukje tijd op de dag die je neemt om een stukje uit uw woord te lezen, vaak zo ingeklemd zit tussen andere dingen die we moeten doen, dat er vaak zo weinig van komt. En als we het doen, dat het ons zo slecht lukt om echt stil te zijn, om echt tot rust te komen. Tot rust te komen aan uw voeten. En is dat juist ook niet het geweldige voorrecht van een gelovige, van een christen, dat we elke keer weer opnieuw bij u tot rust mogen komen, mogen ontspannen. Als we zien wat u allemaal hebt gedaan en als we lezen wat u allemaal nog zult doen. Dank u daarvoor dat u die rustplek biedt, die schuilplaats. Niet alleen voor ons, maar daar spreekt Psalm 48, de psalm die we zongen, zo duidelijk van. Ook voor uw volk Israël. Zegen met uw Heilige Geest ook deze dienst. Zodat geraakt worden door de innerlijke kracht van de woorden die lang geleden zijn opgeschreven. Door zo'n Asaf die ook niet heeft kunnen weten dat eeuwen later, duizenden jaren later zelfs, in een vreemd land ver van Jeruzalem vandaan, zijn woorden zouden worden aangehaald. En de gemeente zich zou, de dorst zou lessen aan die woorden van leven. Dank u daarvoor. Wees met uw Heilige Geest ook in het bespelen van het orgel, in het dienen in deze dienst. Het dienen in verschillende gestalten. Ook als organist, maar ook als koster, als kerkenraad, als predikant. Samen staan we in uw dienst. Samen willen we u dienen. Wees met uw Geest ook bij hen die luisteren, die horen de woorden van u. Die horen wat daarover gezegd wordt. Gebruik het tot zegen, Heren. Wilt u zijn bij hen die thuis met ons zijn verbonden. En wees ook hen nabij. Verbind hem bovenal met u. Door diezelfde Geest waarvan we mogen weten dat hij ook hier is. Dat bidden we u zo. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. We gaan die Psalm 77 in zijn geheel lezen. Psalm 77. We lezen hem eerst zoals hij ook is afgedrukt. En dan zullen we straks in de preek wel merken dat een aantal uitdrukkingen die er staan, een aantal manieren waarop het opgeschreven is, ook wel iets anders zou kunnen. Alleen wordt de zin dan onbegrijpelijker. Maar vaak zijn de meest onbegrijpelijke lezingen de beste lezingen. Dat ontdek je vaak als je een Bijbellezer bent. We gaan eerst gewoon lezen zoals het er staat. Dat betekent ook met alle schuingedrukte toevoegingen. Psalm 77. Voor de koorleider over Jeduthun van Asaf. Een psalm. Mijn stem klinkt tot God en ik roep. Mijn stem klinkt tot God en hij zal mij aanhoren. Op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heere. Mijn hand was in de nacht uitgestrekt en verslapte niet. Mijn ziel weigerde getroost worden. Dacht ik aan God, dan kermde ik. Pijnste ik, dan bezweek mijn geest. U hield mijn ogen wakend, ik was verontrust en sprak niet. Ik overdag de dagen van ouds, de jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel in de nacht, pijnste ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zou de Heer dan in eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt zijn goede tierenheid voor altijd op? Komt er zijn toezegging, aan zijn belofte, een einde van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft hij zijn barmhartigheid door toorn afgesloten? Toen zei ik, dit krenkt mij, maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Ik zal uw werken overdenken en over uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? U bent de God die wonderen doet. U hebt uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost. De nakomelingen van Jacob en van Jozef. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u. Ze beefden. Ook de diepe wateren sidderden. De wolken goten water uit, de hemel gaf geluid. Ook vlogen uw pijlen overal heen. Het geluid van uw donder klonk in het rond. De bliksemflitsen verlichten de wereld. De aarde sidderde en beefde. Uw weg was door de zee. Uw pad door grote wateren. En uw voetstappen werden niet bekend. U leidde uw volk als een kudde. Door de hand van Mozes en Aaron. Nou, als je als lezer al gemist had dat dit over de doortocht door de Rode Zee gaat, dan had je zeker door de toevoeging van Mozes en Aaron, wat de dichter zo aan het eind doet, gemerkt dat het over die tijd moet gaan, over de verlossing uit Egypte, over de tocht door de zee. We gaan die psalm volgen. Je kunt over psalm 77 op heel veel verschillende manieren spreken. En we gaan het zo doen dat we zwaar toch wel de wat grotere verbanden in de gaten houden. En merken dat deze psalm eigenlijk volledig kantelt. En gaan ontdekken waarom. Waarom kantelt deze psalm? Waarom gaat deze psalm over van een klacht in een loflied? Dat gebeurt wel met meer psalmen zo. Maar deze psalm is het eigenlijk heel goed te merken. En na te gaan waar dat gebeurt. Nou is dat natuurlijk op zich prachtig, zou je misschien zeggen. Interessant, daar heb ik wat aan. Maar je hebt natuurlijk pas echt wat aan als je dan zoiets ook zelf kan toepassen in je leven. Hoe kom je nou vanuit een periode van misschien van depressie, van moeite? Hoe lukt het om toch in die lofuiting terecht te komen? Moet je dat mechanisch doen of kun je dat ook, als het ware leert de dichter daarin iets? U begrijpt natuurlijk dat ik dat laatste geloof. Dat hier ook een soort middel wordt gegeven waar we de zelf kunnen gebruiken, kunnen hanteren. En zo op die manier ook op dezelfde manier als Psalm 77 ook met moeilijkheden kunnen omgaan. Dus vandaar Psalm 77. We gaan die psalm zingen. Nu vers 5 en vers 6. En straks vers 7 en vers 8. Ja, ik heb dat niet gezegd, maar dit is ook het moment van de collecte. Begrijp ik bij u in de gemeente. Dus... is volgens mij een jaar of 10 geleden, jongens, dat er een tekenfilm uitkwam. Die volgens mij de meeste van jullie, in ieder geval een aantal van jullie wel kennen. Wel misschien wel eens gezien hebben. Over dat visje wat op zoek gaat naar zijn zoon. Kijk, inderdaad, Nemo. Nemo is een visje kwijtgeraakt en zijn vader gaat hem zoeken. De hele film door. Aan het eind van de film, daar is de film voor, vindt hij hem en dan komt alles goed. Nou, ik ga het natuurlijk niet over dat visje hebben. Hoewel in films van Walt Disney soms hele boodschappen verborgen zitten. Alleen het gevaar daarvan is dat dat zowel christelijke boodschappen kunnen zijn als ook hindoeïstische of boeddhistische boodschappen. Als je bijvoorbeeld ziet in de film Jungle Book, ik geloof dat er nu weer een nieuwe versie van uit is. Er zijn bijna alle figuren die daarin een rol spelen, zijn afgoden uit het hindoeïsme. Al die namen, die komen daar ook in voor. Dat is heel opvallend. Maar goed, in die film Nemo, van het visje, daar komen niet alleen vissen in voor, maar ook meeuwen. Ik weet niet of u dat zegt, die meeuwen die dan zo in die film te rand zitten, een paar keer over, en dan wachten op hun buit. Die meeuwen die zijn heel herkenbaar door een geluid wat ze maken. Die meeuwen die hebben een soort kreet. En als je die hoort, en daar ga je altijd deze psalmen onthouden, psalm 77. Die maken een geluid en die roepen, mij, mij, mij. Weet u dat? Mij, mij, mij. En dat ze allemaal op zo'n prooi dan ook zo gefocust zijn, duiken ze met z'n allen op zo'n prooi, gaat het ook altijd mis. Die prooi ontsnapt dan. Gaat het water in. Of die ontkomt op een andere manier. Nou, dan ga ik zo terugkomen op dat mij, mij, mij. Vanuit Nemo. En dan zul je merken dat het ook in Psalm 77 voorkomt. En daar eigenlijk ook problemen geeft. Psalm 77. Een psalm gericht aan de gemeente van God. Zoals nu, vandaag, de gemeente van Jezus Christus. Gericht aan de gemeente. Waarschijnlijk bedoeld om rondom de tempeldienst te zingen. En waarom daar? Ja, dat blijkt uit deze psalm ook wel heel duidelijk. En die psalm die begint eigenlijk met een soort introvers. Een soort vers wat je eigenlijk boven moet zetten. En dat wordt vooral duidelijk als je hem vertaalt op de manier zoals Calvijn hem vertaalt. Dan zegt hij, mijn stem heeft tot God geklonken, ik heb geroepen. Mijn stem heeft tot God geklonken, hij heeft mij aangehoord. Dat kan in het Hebreeuws heel goed. Je kunt naar de toekomst toe vertalen, je kunt hem in het heden vertalen, je kunt hem in het verleden vertalen. Als je maar aan de gaten houdt, dat het doorgaat. Dus ook al heb je geroepen, je realiseert je dat roepen gaat door. En die God die me aangehoord heeft, die zal me steeds weer opnieuw horen. Nou is dat een beetje een vreemde uitdrukking als je vervolgens dan in de psalm merkt dat die dichter daar helemaal niets van ervaart. Dus om nou te voorkomen dat je in deze psalm van het ene naar het andere uiterste steeds wordt gedreven, is het goed om je dus te realiseren dat het vers 2, mijn stem klinkt tot God. Ik roep, mijn stem klinkt tot God, hij zal me aanhoren, is eigenlijk een soort conclusie al. Die je aan het begin van de psalm mag trekken. En dan vervolgens gaat hij omschrijven wat er aan de hand was. Dat hij in de problemen zit. Kennelijk zit hij dichter. Die Asaf zit in benauwdheid. In een dag van zijn benauwdheid. We komen er niet achter wat er aan de hand is. Dat is wel vaker in de psalmen. Dat heeft ook wel het grote voordeel. Dat je hem op heel veel situaties kan toepassen. Ook in je eigen leven. Een dag van benauwdheid, jongens, is gewoon in normaal Nederlands nu een dag waarin je in de problemen zit. Een dag waarin je in de zorgen zit. Kan te maken hebben met ziekte. Kan te maken hebben met vijanden. Nou, allemaal verschillende oorzaken. En kan ook te maken hebben. Ja, en daarin komt hij ook wel weer heel dicht bij de dag van vandaag. Met een, met wat we vandaag de dag misschien een stukje depressie zouden noemen. Zo'n situatie waarin je helemaal vastloopt in je denken. Waarin je eigenlijk geen positieve dingen meer kan ontdekken. Een depressie. Dat we zeker niet moeten onderschatten, want mensen kunnen vanuit depressies verschrikkelijke dingen doen. Dat hebben wij in de gemeente ook in de afgelopen weken weer gemerkt. Dus onderschat vooral een depressie niet. Een dag van benauwdheid. Een dag waarin je de indruk hebt dat er helemaal niets meer goed gaat. En het ook niet meer goed komt. Dat je niet meer nodig bent. Dat mensen beter af zijn zonder jou of zonder mij. Wat doet je eigen rol er nog toe? Enzovoort. Zo'n dag dat je in jezelf ronddraait en er eigenlijk niet uitkomt. Zo'n dag is het. De dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heere. Nou, dat moet je natuurlijk wel gelijk. Dat is natuurlijk wel gelijk een enorme pluspunt van deze psalm. Je kunt benauwd zijn, je kunt in de zorg zitten, je kunt problemen hebben. Maar wat natuurlijk wel gelijk van deze dichter te zeggen is, hij gaat ermee naar God toe. Hij zoekt de Heere met zijn problemen. Dus kennelijk heeft hij toch het geloof dat die God ook aan zijn problemen verandering kan brengen. Wat kan doen. Overigens gebeurt dat in de psalm niet. De problemen worden aangetoond en dan stopt het. Er vindt geen verandering in deze problemen plaats. Dat is wel eens heel goed om je te realiseren. Het is niet zo'n psalm, het is niet zoals in film van Nemo, hè, dat je het begint met een probleem en het komt aan het eind allemaal goed. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de dichter aan het eind van psalm 77 nog in dezelfde grote problemen zit als dat hij daarvoor zit. En toch is alles veranderd. Hoe kan dat dan? Dus kennelijk gaat het ook wel over je denken, over de manier waarop je dingen verwerkt, hoe je daarmee bezig bent. Heel het Nieuwe Testament gaat over ons denken, dus dat moet ons niet verrassen. Dus hij zoekt de Heere. Hij heeft zijn hand 's nachts uitgestrekt. Uitgestrekt is in het Hebreeuws eigenlijk de eerste vertaling van het woord uitstrekken, is uitvloeien. Dus je zou ook kunnen zeggen, je hand vloeit uit, vloeit weg. Hè? Zo vertaalt Calvijn het ook. Hij verzwakt steeds verder. Je hand strek je uit, je hand glijdt als het ware weg. Je kracht glijdt weg. Je ziel weigert getroost te worden. En het woord je ziel, daar kunnen we natuurlijk een hele dienst met elkaar mee vullen. Met wat er precies mee bedoeld wordt. In bijna alle gevallen in het Oude Testament wordt met ziel gewoon iemands gehele leven bedoeld. Iemand als levend, en dan zouden wij zeggen wezen, maar wezen is eigenlijk iets wat de Hebreeuws niet kent. Dus misschien is het mooiste duidelijk te maken zoals het gaat met de schepping. God schept een mens en hij blaasde zijn adem in. En dan staat er in het Hebreeuws, en zo werd de mens tot een levende ziel. Dus een ziel, dat is als het ware je hele zijn. U kent misschien nog wel vanuit het gebed rondom de doop. Tegenwoordig gebruikt een hertaald formulier, dus dan hoor je dat niet meer. Maar in het oude formulier ging het over, in het gebed wat we doen voordat het gedoopt werd, ging het over Noach met zijn 8 zielen. Nu is het met zijn 8. Omdat wij, als we aan 8 zielen denken, dan denken we misschien iets heel anders. Maar 8 zielen staat dus gewoon voor 8 personen, voor heel je zijn. Daar staat je ziel voor. Dus alles is met hem erbij betrokken. Zijn hele lichaam reageert. Dat is ook iets wat we van de psalmen hebben kunnen leren. Hè? Tegenwoordig worden er worden heel vaak ontdekkingen toegeschreven aan oude Oosterse geneeswijzen en zo. Hè? En dan denkt men aan inderdaad hindoeïstische methoden en zo. En yoga en al die al dat occulte gedoe. Maar als je gewoon de psalmen had gelezen, dan had je al lang ontdekt dat er een enorm verband zit tussen je lichaam en je geest. En dat als de een leidt, dat de ander ook leidt. En andersom ook. Dat is gewoon psalmentaal. Dus als je ziel weigert getroost te worden, je leven, alles, dan bezwijkt ook je geest. En je geest staat dan echt voor het innerlijke in je. Misschien mag je ook zeggen het onsterfelijke in je. Zoals Jezus aan het kruis zegt, hè, in uw handen beveel ik mijn geest. Geen enkel uitzicht. Het wordt alleen maar erger. Hij blijft waken. En hij spreekt niet. Wat hij ook doet. Ook niet als hij aan God denkt. Vers 4. Voor denken staat er letterlijk gedenken. Ik gedacht aan God. Eigenlijk zakar, dat is in het Hebreeuws, is gedenken. En gedenken van iemand, dat doe je door te denken wat iemand gedaan heeft. Kijk, wij gedenken iemand in onze gebeden. Dat zeggen wij dan tegen elkaar. We gedenken in onze gebeden aan. Tenminste, dat hoor ik nog wel eens ook noemen. Maar dat is niet het Hebreeuwse gedenken. Dat is niet het Bijbelse gedenken. In het Bijbelse gedenken, dan denk je aan de grote daden van iemand. Denk je aan zijn optreden, aan zijn handelen. Wie is iemand geweest voor mij? Het is nooit neutraal. Het heeft altijd met iets te maken. Met verlossing te maken. Met redding te maken. Je gedenkt bijvoorbeeld een bevrijding. Dat is het woord gedenken. En ja, dat speelt rondom het heilige avondmaal een belangrijke rol, hè, het woord gedenken. Dan gedenk je de bevrijding uit de macht van de zonde door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Pascha, je gedenkt de bevrijding uit Egypte enzovoort. Dus, en kennelijk verandert het nu ook helemaal niet door gedenken. Want het blijft hetzelfde. Ik denk aan God en ik kerm, ik pijns, mijn geest bezwijkt, mijn ogen blijven waken. Ik ben verontrust, ik spreek niet. Als je niet meer spreekt, dan houdt ook het bidden op, hè. Want in de Bijbel wordt hardop gebeden. Ik spreek niet. Ik denk aan vroeger. Aan jaren van vroegere eeuwen. Ik denk aan de mooie tijden, zou je zeggen. Toen je nog op je gitaar speelde. Op je harp speelde. En in de nacht zit ik alleen maar te peinzen. En mijn geest zoekt. Eén manier waarop je zo'n psalm eens kunt lezen. En dat is misschien voor u ook wel praktisch. Het stond ook een avonddienst, het is ook een leerdienst. Is op zoek te gaan naar een woord wat heel vaak herhaald wordt, jongens. Zo kun je vaak een psalm heel snel duidelijk maken. En er zit in deze psalm in het begin een woord wat steeds herhaald wordt. Als ik hem lees, dan hoor je het. Mijn stem klinkt tot God. Mijn stem klinkt tot God. De dag van mijn benauwdheid. Waarin mijn hand uitgestrekt is. Waarin mijn ziel weigert getroost worden. Waarin mijn geest bezwijkt. Waarin mijn ogen waken. Waarin mijn snarenspel niet meer helpt. En waarin mijn geest onderzoekt. Hoor je het? Mijn. Elke keer weer opnieuw. Nu stopte ik bij vers 7. Dan zeg je misschien, ja, maar moet je dan niet doorlezen? Hoe vaak klinkt dat mijn dan in de hele psalm? Nou, dan kom je tot eigenlijk de verrassende ontdekking dat het niet meer voorkomt. Er is iets waardoor het mijn gestopt is. Er is iets waardoor het mijn verbroken is. Want ik denk dat dit het ook het grote probleem is van deze psalm. Het grote probleem van die dichter is het blijven cirkelen in mij, mij, mij. Hoe zal het met mij gaan? Ik denk aan vroeger. God heeft mij vroeger ook geholpen. Maar zal dit in de toekomst dan nog doen? Ik denk aan, nou enzovoort. Steeds opnieuw is het mijn, mijn, mijn. Je zit als het ware in een cirkel. En in die cirkel ben je zelf het middelpunt. En de dingen die verkeerd gaan, gaan allemaal aan jou verkeerd. Nou is dat voor ons wel iets herkenbaars hoor, want dat is ook wel de trend van deze tijd. Ook in de theologie als je niet uitkijkt. Dat het allemaal om ons moet draaien. Hè? Wat wij ervaren is belangrijk en hoe wij het meemaken. En welke kerk wij ons het prettigst voelen enzovoort. Hè? Dat is heel erg belangrijk geworden. Maar in de Bijbel draait het niet om jou en ook niet om mij. In de Bijbel draait het om het groot, om het werk van de Heer Jezus Christus, om zijn volk, om een gemeente van Christus. Het gaat altijd, God denkt in het groot, God denkt niet in het klein. God denkt in het groot. Dus met je mij, mij, mij kun je God ontzettend in de weg staan. Tegenwoordig is het heel erg modern, er zijn volgens mij al boeken over geschreven. Vooral nogal wat van die Amerikaanse boeken van wat is het plan van God in mijn leven? Wat is het plan van God voor mij? Alsof God voor jou een uitgevouwd plan moet hebben klaarliggen of zo. En jij bent daar het middelpunt van of zo. En God moet dan een plan voor jou maken. En die moet jou dan je hele leven doorleiden. Volgens het plan wat hij van tevoren uitgedacht heeft, zie je dat dan alles om jou draait? Wat is het plan van God in mijn leven? Nou, dat is heel simpel. Het plan van God in je leven is dat je hem leert kennen. En dat je straks bij hem bent. Dat je hem erkent als je meester. En dat je op die manier gelukkig bent. Dat is het plan van God met je leven. En dat kan je doen als piloot, als stewardess. Maar ook als vuilnisman. En het eindeloze zoeken van, ja, ik moet nu een keuze maken voor mijn beroep. En ja, ik weet niet zo goed wat ik moet kiezen. Want wat is het plan van God dan met mijn leven, zeg ik. Lees in de Bijbel. Je ziet al snel wat God niet wil. En maak binnen dat niet willen gewoon. Sluit dat uit en maak vervolgens gewoon een keuze. Doe het biddend en maak gewoon je keuze. En als jij je keuze bindend maakt, gaat God daarin mee. En als je de andere weg uit moet, dan wordt het vanzelf een andere kant op geleid. Ontspan nou eens. Als je in Jezus Christus gelooft. Ontspan nou eens. Maak je daar niet zo druk over wat het plan van God met jouw leven is. Zou die God niet in staat zijn om jou als individu in een wereld van miljarden, in zijn volk van de scharen menigte wie niemand tellen kan, zou hij dan jou uit het oog verliezen? Dat doet hij niet. Maar het draait niet om jou. Het draait ook niet om mij. Het draait om God. Dus in dat mij, loop je vast. Ga je zelfs dat doen wat voor een Jood, wat voor een gelovige het meest moet zeer doen. Je gaat zelfs zitten denken, stop de belofte van God. Houd de belofte van God op. En dat is eigenlijk het diepste verwijt in de Bijbel. Als je tegen God zegt, uw belofte houden op, houden de belofte dan op van geslacht tot geslacht. Want dan kom je een beetje uit op mij vandaan. Want dan realiseer je, als het bij mij ophoudt, gaat het ook bij mijn kinderen op. En mijn kleinkinderen. Zou God nou stoppen? Houd de belofte op. Nou, het geloof is per definitie gericht op de belofte. Geloof is vertrouwen op de belofte. Dus wat doe je nou als de belofte eronderuit valt? Als die als het ware wegtuimelt? Houd dan niet alles op. En op dat moment plaatst de dichter zich al wel weer in zijn volk. En hij realiseert zich van, ja, als Gods belofte ophoudt, als zijn goede tierenheid ophoudt, als zijn goedgunstigheid ophoudt, als zijn liefde ophoudt, wat dan? Maar ja, nog steeds eigenlijk niet iets waardoor de dingen gaan veranderen. Hè? Die gaan wel veranderen. En dat komt door vers 11. Vers 11 is het moment waarop de dingen veranderen. Waarop de gedachte van de dichter verandert. Alleen het is gelijk een heel moeilijk vers. Dat vers 11. Niet zoals het hier staat in uw vertaling die u voor u heeft. Of u nou de Statenvertaling heeft of de herziende Statenvertaling. Die maken allebei een vertaling waarin er wordt gezegd, de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Dus de zeg is, dit doet me zeer, dit krenkt me, maar Gods rechterhand verandert. Alsof de dichter op dit moment zou beseffen, nou inderdaad, ik ben dan wel in de problemen, maar God zal dat wel veranderen. En dan komt alles wel weer goed. Alsof dat hetgeen is wat je er op dit moment er bovenuit tilt. Nou, ik zei net tegen jullie van een van de manieren om om psalmen beter te leren begrijpen is te zoeken naar een woord dat veel voorkomt. Dat gaan we zo nog een keer doen trouwens. Maar een andere manier, en dan was je ook op dit probleem gekomen, is om de tekst van de Bijbel ook eens in een andere taal te lezen. En dan klinkt dat misschien heel ouderwet, maar dan zou ik je aanraden om de King James te nemen. De King James is eigenlijk de Bijbel uit de tijd van de Statenvertaling, ja, toen de Statenvertaling gemaakt werd. Alleen dit is de Engelse vertaling ervan, hè? En het Engels leent zich beter om het Hebreeuws weer te geven als het Nederlands. Dus je vindt vaak in het Engels uitdrukkingen die eigenlijk veel rechtstreekser zijn en die vaak ook veel beter vertaald zijn. Nou, dat is met dit vers aan de hand. In de Engelse vertaling klinkt vers 11 totaal anders. Oké, het gaat eerst over het doet me zeer. Maar dan is het tweede gedeelte van de psalm is, maar de jaren van de rechterhand van de Allerhoogste. Dan denk je, waar zijn de jaren dan gebleven? Want hier staat toch het werkwoord veranderen. Het is toch die rechterhand van de Allerhoogste die verandert. Als je dan in het Hebreeuws gaat zoeken, toen ik de eerste keer deze tekst las, dan start je je computer op en je kijkt vers voor vers na. En ik klikte op dat woordje veranderen. Ik denk, nou, welk Hebreeuws woord zat dan onder veranderen? En toen kwam ik tot mijn stomme verbazing, tot de ontdekking dat inderdaad het woord jaren daar staat. Dus staat helemaal niet het woord veranderen. Maar hoe zit dat dan? De jaren van de rechterhand van de Allerhoogste. Of zoals de Engelse vertaling zegt, want die zetten dan wel iets tussen, drukken ze schuin, net zoals de Statenvertaling dat deed. Ik zal gedenken, de jaren van de, als je remember, de jaren van de rechterhand van de Allerhoogste. Wat is er dan aan de hand? Wat is er dan veranderd? Nou, Weet je, dan ga je in plaats van in dat kleine cirkeltje rond te draaien, ga je in het groot denken. Dan ga je naar God kijken. En de jaren van de rechterhand van de Alhoogste, dat zijn in de Bijbel de jaren van de daden van God. Je zag hoe de psalmdichter het ook vertaalde, van als God in actie komt, dan gaat het om de rechterhand. Dus de daden van de rechterhand van de Allerhoogste, dat zijn de jaren waarin God optrad. De jaren waarin God handelde. En dat klinkt misschien vervelend, maar daar zit je als mens nog niet in. Daar sta je eigenlijk nog buiten. Dus het is niet zo, zoals we net met elkaar gezongen hebben, maar dat is het nadeel van natuurlijk berijmingen op psalmen. Wij zingen natuurlijk helemaal geen psalmen, wij zingen rijmpjes op psalmen. En we zongen net met elkaar van de Allerhoogste maakt het goed, na het zure geeft hij het zoet, zongen we met elkaar. Hè? Nou, als er iets dus niet in de tekst staat, is dat het. Zou dat nou zo'n troost geven, dat God eerst het zure geeft en dan daarna vanzelf alweer het zoet zal gaan geven? Zou je daarvoor nou uit de problemen komen, denk je? Als je helemaal ziek bent, hè? Stel je hebt een ernstige ziekte en het gaat naar, je denkt ja, als het zo doorgaat, ik ben er straks niet meer. En is het dan je troost van, ja, maar God geeft na het zure wel weer het zoet? Zou dat nou de troost zijn waardoor zo'n dichter eruit komt? Nou, u begrijpt het wel, natuurlijk niet. Daar gaat het niet om. Je moet juist uit die cirkel van het mij stappen. Je moet in een andere cirkel terechtkomen. En dan ga ik naar dat andere woordje wat nu gaat opdoemen. Want de psalm is echt schitterend gemaakt. Als mij weg moet, dan moet er toch een ander woord voor terugkomen, hè? Nou, dat woord komt terug. Ik zal uw werken overdenken. Ik zal over uw daden spreken. Uw weg is in het heiligdom. U bent de God die wonderen doet. U hebt uw macht bekendgemaakt. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost. De wateren zagen u. De wateren zagen u. Het geluid van uw donder. Uw pijlen. Uw weg. Uw pad. Uw voetstappen. Uw volk. Nou, door welk woord is mij en mij nou vervangen, jongens? Door uw. En eigenlijk is dat Psalm 77. Psalm 77 is mij moet plaatsmaken voor uw. En pas dan realiseer je dat al die dingen buiten jou om gebeurd zijn, maar dat je als het ware door Gods genade, door Gods kracht erin getrokken wordt. Mag ik het eens gewoon zeggen met, u kent het avondmaalsformulier, dat denk ik de meeste van ons zoals hier zitten. Je zult het niet zo in één keer kunnen uit je hoofd kunnen opzeggen, maar een aantal uitdrukkingen kent u. Hè? Nou is een formulier natuurlijk een formulier, maar in dit geval zijn het ook woorden die in Romeinen 5 staan. Daar staat eigenlijk net zoiets, dan vertaal ik het even naar nu. Daar staat, Christus is voor u gestorven toen u nog een zondaar was. Daar staat dus niet, toen u tot geloof kwam, toen is Christus voor u gestorven. Er staat dus niet, toen u besefte dat het inderdaad waar was, toen u uw zonde beleed en toen u zich naar God omkeerde, toen mocht u delen in het sterven, het lijden van de Heer Jezus Christus. Nee, wat het avondmaalsformulier dus doet, en dat is juist ook het sterkste argument voor de kinderdoop, is dat hij je er buiten plaatst. Daar begint het mee. Gods reddend handelen is ingezet buiten ons om. Christus is voor mij gestorven op Golgotha. Toen ik nog zonder, ja sterker nog, toen ik er nog niet eens was. Sta je buiten. En dan realiseer je opeens dat inderdaad dat gesloten wereldje van jou, die omstandigheden van jou, die omstandigheden van u, die allemaal tegen kunnen zitten, waar je zo verschrikkelijk, en dat onderschat ik echt niet hoor. Want als je iets in pastoraat ook merkt, is inderdaad hoe diep depressies kunnen zijn en hoe krachtig ook allerlei tegenslagen kunnen zijn. Maar de grootste aanvechting is daarin dat je om jezelf gaat cirkelen. Om jouw ervaring, om wat jij meemaakt, of jij je wel of niet door God verlaten voelt, of jij je wel of niet merkt dat de dingen veranderen, en dat je daarin de betrouwbaarheid van God gaat afmeten. En de ontdekking van deze dichter is dus dat je moet kijken naar de jaren van de rechterhand van de Allerhoogste. Je mag ook gewoon zeggen in gewoon Nederlands, naar de heilsdaden. Bijvoorbeeld Pasen. Op het moment dat je, stel je gelooft in de Heer Jezus Christus en je nam je voor, hè? Toen je tot geloof kwam. En nu, hè, nu ga ik echt voor God leven. En nu doe ik dat en dat en vul maar wat in. Ik ken je daar niet genoeg voor. Dat zal ik nooit meer doen. En dan ben je wat verder en dan gaat het niet. En dan val je weer terug. En dan denk je van, was het nou wel waar? Ben ik nou echt een kind van God? Is Christus wel voor mij gestorven? En in plaats van Psalm 77, er is even buiten. En dan kijk je naar de heilsdaden van God. Waar jij in opgenomen wordt door de genade. En ontdek je dat in het Nieuwe Testament we steeds op die heilsdaden worden teruggeworpen. Dat we in het Nieuwe Testament ontdekken wie we zijn in Jezus Christus. En of ik me nou wel of niet een nieuwe schepping voel. En neem van mij aan, het is natuurlijk voor u niet zo interessant. Maar neem van mij aan dat ik me dat vaak gewoon helemaal niet voel. Of ik me nou wel of niet een nieuwe schepping voel. Dat is het mij. En het uw is, u zegt, Heere God, in uw woord, dat wie in Jezus Christus gelooft een nieuwe schepping is. Als ik nu bij mezelf aarzel, is het oude nu wel voorbij gegaan? Als ik nog zoveel dingen in mezelf merk die in opstand komen tegen God, dan kan ik in mijn mij blijven ronddraaien. En in mijn eigen ervaring, in mijn eigen bevinding, allemaal van na de zondeval natuurlijk, en dan loop ik steeds verder vast. Ik kan ook de Bijbel pakken. En kijken wat daar staat. En dat is nou de kracht van de belofte. Dat je met Christus bent gestorven en met hem bent opgestaan in een nieuw leven. Ja, maar Heere God, daar ervaar ik soms helemaal niets van. Ja, maar mijn kind, het gaat er niet om wat jij ervaart. Het gaat erom wat ik beloof. Dat is Psalm 77. Is daar dan geen persoonlijk geloof voor nodig? Ja, natuurlijk. Wat heb je aan, zonder persoonlijk geloof aan de heilsdaden? Wat heb je voor persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus, aan die machtige daden van God in de geschiedenis? Maar realiseer je wel dat ook in jouw ongeloof de heilsweg van God doorgaat. God heeft een plan met deze wereld en dat plan maakt hij af. Ook zonder jou. Het draait niet om ons. Het draait niet om mij. God is heel goed in staat om zijn woord te verbreiden, om zijn plan af te maken, ook als ik er niet zou zijn. Dat maakt de dingen ook heel, heel relatief. Het draait niet om mij. Voor mij zijn er 100, 1000, 10.000 anderen die hetzelfde werk kunnen doen. Waar God maar zijn vingers hoeft te knippen en de dingen veranderen. Heerlijk als je in zijn plan mag opgenomen zijn. Dat is ook eigenlijk de vraag. Hè? Als je nou je weer zit te tommen met van wat is het nou plan van God in mijn leven. En je vraagt dat aan God. Heer, ja, wat is nou eigenlijk uw plan met mij? Hè? En dan ga je lezen en dan ga je boekjes lezen. En je gaat met anderen praten. Je komt er niet uit. Dan kun je beter misschien bidden van. Heere God. Wilt u zorgen dat ik in uw plan word opgenomen? Hoe kan ik een onderdeel zijn van uw plan? Dus het wordt mij. Wordt uw. En dan mag je gewoon gaan handelen. Gewoon de dingen gaan doen. Die opleiding die je graag wil. Ga hem doen. Als je hem biddend doet. Als je het met God kan doen. Ga gewoon door. Heel veel mensen vragen aan God. Heere God, wilt u alsjeblieft het stuur van mijn leven overnemen? Maar ze vergeten dat ze eerst voordat je het stuur over moet nemen in beweging moet komen. Ze zitten als het ware in een auto. En ze zitten met de handen aan het stuur. En zeggen, Heere God, wilt u mijn leven sturen? Wilt u mij leiden? En nou, dan kan God aan het stuur draaien. Naar links, naar rechts. Zolang wij niet in beweging komen, gebeurt er niks. Dus je mag gewoon vanuit de verantwoordelijkheid als gelovige. Gewoon vanuit de ontspannenheid dat God voor je zal zorgen. Zoals een vader voor zijn kind zorgt. Mag je je stappen nemen. Gewoon in rust. In ontspanning. Weet u, voor al die ontspanningsoefeningen van tegenwoordig hebben we helemaal geen yoga of allemaal andere hindoeïstische troep nodig. We kunnen gewoon rustig vertrouwen op wat God zegt. Er is geen grotere mogelijkheid voor ontspanning als zoeken in de schriften. Als rust vinden in het heilsplan van God. Dan kom ik natuurlijk op die bekende woorden die u allemaal kent, hè? En die vaak half geciteerd worden. Waarin staat van onrustig is mijn ziel tot het rust vindt in God. Die kent u allemaal, hè? Van Augustinus. Het is alleen altijd de helft. Dat doen wij vaak met uitdrukkingen. Want er staat iets voor en dat moet je eigenlijk erbij nemen. Daar komt het eigenlijk door. Er staat in de... Augustinus zegt het als volgt. Hij zegt even in onze taal. U hebt ons gemaakt tot u. Dus om met u te leven. Om in relatie met u te leven. En daarom, onrustig is ons hart tot het rust vindt in u. Je vindt geen rust zolang de relatie met God verbroken is. Want daar ben je niet voor ontworpen. Dan word je niet gebruikt volgens je ontwerp. Maar als je relatie met de Heere God hersteld is in Jezus Christus. Als je daarin mag geloven. Als de Heilige Geest in je hart werkt. Hè, dat je je daarop vertrouwt op die datum. Want dat is het werk van de Heilige Geest. Dan mag je uit de cirkel van de mij in de ontspanning. Dat God uw sterker is als jou en als mij. En ondertussen, dat zei ik net tegen u. Hè, en dat is misschien best onthutsend om te lezen. Verandert er in het persoonlijk leven van deze dichter helemaal niets. Misschien is hij wel ernstig ziek. En is hij de week nadat hij het geschreven heeft overleden. De gedachte dat als je in Jezus Christus gelooft, dat dan de dingen vanzelf gaan. En dat je dan voorspoed in je leven hebt, dat dan je zaken goed gaan enzovoort. Die is niet bijbels. Dan heb je het Oude Testament niet gelezen vanuit Jezus Christus. Zoals je toch echt moest doen, heeft Luther ons duidelijk gemaakt. Nou, wat zijn dan, want het is natuurlijk Oude Testament, dus dan kunnen we het nog niet over Paas en Pinkster hebben, maar wel over Paasfeest, wel over Pascha. En daar heeft deze dichter het over. Want dan ontdek je, net in de consistorie hadden we het erover toen het ging over Exodus, dat de dingen die hier beschreven worden, dat de tekenen zijn die God doet aan de Egyptenaren voordat Israël door de Rode Zee trekt. Dat is ook heel begrijpelijk natuurlijk, want het is natuurlijk tijd nodig gehad, hè, voor het Joodse volk om door die Rode Zee heen te trekken. Er ontstaat een pad en dan moet je dan doorheen gaan lopen. Nou, dan moet natuurlijk eerst het volk bij elkaar komen. Er moet van een chaos die het geweest zal zijn toch een zekere stoet gemaakt worden. Mensen zullen elkaar toch wel een beetje misschien wel geduwd hebben. Of je eerst er doorheen wil. Dat gebeurt niet in een ogenblik. Denk je nou echt dat het leger van Egypte in al die tijd met handen in zak hebt staan kijken. Zo van, eens kijken wat er nu allemaal gebeurt. Of dat ze pas aankwamen toen Israël aan de overkant was. Nee, ze zijn er vlakbij. Die vijand is vlakbij. Maar hij kan er niet bij komen. Want er staat in Exodus dat God met zijn wolkolom en met zijn vuurkolom die scheiding maakt. En dat hij dus als daar het vuur op de hemel laat, op de aarde laat neerdalen. En die Egyptenaar, dat machtige leger, die grootmacht van die tijd, volledig in verwarring brengt. En ze zijn niet in staat om dat volk te bereiken. En dan pas als Israël er doorheen is, dan stort dat, dan trekt God als het ware dat gordijn op. En dan stort dat leger zich in hun eigen ondergang. Dus dat is deze dichter gewoon aan het beschrijven. De wateren zagen u, ze beefden. De wolken goten water uit. De hemel geeft geluid. Uw pijlen vliegen overal heen. Uw donder klinkt in het rond. Bliksem flitsen vliegt de aarde. Dat is wat daar gebeurd zijn. Tegen Gods vijanden. We hebben over de macht van God gesproken. Maar uw weg was door de zee. Uw pad door grote wateren. Uw voetstappen werden niet bekend. U heeft uw volk als een kudde geleid. Zie je dat het nu niet meer gaat over mij? Gaat het niet over God die na het zure zoet geeft? Gaat het niet over God die zal zorgen dat de dingen in jouw leven allemaal zo gaan zoals jij het wil? Of dingen in uw leven gaan veranderen? Het is over die God die zijn volk als een kudde leidt. De psalmen leren je in het grote denken. In een volk te denken. En in de Bijbel is dat natuurlijk altijd in de eerste plaats Israël. God laat Israël niet los. God gaat met Israël door. God zal zijn volk nooit loslaten. Israël blijft het kind van de belofte, ook nu nog. Blijft zijn lievelingskind. Blijft zijn troetelkind. Zelf is Efraïm niet mijn troetelkind. Hè? Israël is het troetelkind van God. Daarom is het ook zo ontzettend belangrijk om voor Israël te blijven bidden. Elke keer weer voor de vrede van Jeruzalem te bidden. Dat hoort God zo graag. En voor jullie, als je niet altijd weet wat je moet bidden, hè, soms. Ik vind het tenminste wel eens lastig, hoor. Weet je toch niet altijd wat je precies moet bidden? Hè? Weet je wat God heel fijn vindt? Als je bidt voor Israël. Bidt voor Jeruzalem. Bidt voor vrede in Israël. Bidt voor herstel van Israël. Israël Jezus aanvaardt. Het moet eigenlijk onderdeel zijn van je gebed. Zo belangrijk. Want u leidt uw volk als een kudde. Door de hand van Mozes en Aaron. En dan stopt de psalm. En hadden wij graag gehad dat het laatste regeltje was. En toen kwamen alle dingen goed of zo. Hè? En dat ontbreekt dus volledig. Want als je vanuit het mij, denk maar aan die meeuwen van Nemo. Als je niet kent, als je op YouTube 3 keer mij intikt. Als je mij intikt aan Nemo, kom je direct op het stukje. Ik geloof dat het 1 minuut 40 seconden is. Dan kom je er precies op. En dan vergeet je Psalm 77 nooit meer. En dan weet je dat mij in ons leven plaats moet maken voor uw. En dat alleen op die manier een leven in ontspanning, een leven in vertrouwen mogelijk is. Dan realiseer je, en dat klinkt misschien heel ouderwets en heel negatief, maar dan realiseer je dat je er ook door God gewoon eerst helemaal buiten geplaatst wordt. En dat je daarvan uit, vanuit het waarin je zelf gewoon helemaal geen enkele rol meer speelt. Hè? En dat kan heel beklemmend lijken, maar er is niets bevrijdender als dat. Als je te realiseren dat God zijn plan wel doorgaat, dat God zijn plan wel doorzet. Dat God zijn belofte houdt, dat God vasthoudt aan zijn volk. En daar mag jij onderdeel van uitmaken. En zo trekt hij je binnen zijn heilsplan. Binnen Pinksteren, binnen Hemelvaart, binnen Pasen. En ik denk dat Pasen daarin wel het feest bij uitstek is. Niet voor niks gaat de Joodse lezer steeds altijd terug naar Pascha, hè, naar de uittocht uit Egypte. U heeft vanmorgen gehoord dat het ook te maken met de bevrijding van de afgodische machten. De bevrijding uit de slavernij van de zonde. Als je vastzit in dingen die je niet meer kan loslaten. Als je verslaafd bent aan dingen van je weet dat ze je van God vandaan brengen. Dan is de enige mogelijkheid om daaruit te breken. Om de heilsfeiten in herinnering te roepen. Om te zien wat God gedaan heeft. Om te ontdekken wie je bent in Jezus Christus. Om te ontdekken dat God bevrijd heeft. En dat daarom zoveel dingen die je in je oude leven misschien wel deed. In je leven vanuit Gods de jaren van de rechterhand van de Allerhoogste niet meer passen. En weet je wat, dat is eigenlijk de sleutel van de geboden. Hè? Dat je geboden gaat houden, niet omdat ze moeten, maar omdat ze bij je horen. En dan zijn ze opeens aantrekkelijk geworden. Als je in de Romeinenbrief leest over de geboden, dan zegt Paulus eerst, ja, toen de wet er nog bij kwam, is de zonde alleen maar meer geworden. Want er werd zonde aantrekkelijk, want als het niet meer mag. Ik weet niet hoe dat bij jullie werkt, maar ik moet eerlijk gezegd dat ik daar ook nog wel last van heb. Als dingen niet meer mogen, dan heb je toch wel de neiging om ze juist wel te gaan doen, toch? Of zeg ik nou iets heel geks? Als ik hier vandaan met de auto vanuit Bodegraven hier naar Noordwijk rij, dan zie ik toch heel veel dingen. Want ik denk, volgens mij doen mensen dit, terwijl ze toch heel goed weten dat het niet mag. Ja, het heeft ook iets aantrekkelijks, hè? Wie van u rijdt er niet te hard? Of, ga maar door. En zo kan het met zonde ook zijn. Weet je, en dan verliest zonde zijn aantrekkingskracht niet. Als je de zonde alleen maar wilt laten, als je wilt vechten tegen... Nou, laten we een heel praktisch voorbeeldje noemen. Dat is natuurlijk iets wat misschien wel heel vaak gebruikt wordt. Dat is namelijk het lot van dominees, dat ze zich voor een deel ook napraten. En dan ga ik stoppen, hoor. Dat wordt veel te lang. Maar stel je worstelt met het punt dat je altijd naar eenzelfde site toe gaat op internet. Terwijl je eigenlijk weet dat je er niet moet zijn. Komt hier natuurlijk helemaal niet voor, maar stel dat het nou eens wel zou voorkomen. Dat je dat doet. En je weet, God wil het niet, dat weet je best. En toch doe je het elke keer weer. En je zit vast. En heb je gekeken en dan denk je van, even later van, dit is toch ook zo leeg, dit doe ik nooit meer. En je bidt tot God en je vraagt om vergeving. En de volgende dag doe je het weer. dan zit je vast op het punt waarop de geboden een moeten zijn en geen belofte meer. Terwijl de geboden eigenlijk beloften zijn. Als je in Jezus Christus gelooft, dan hoort dat niet meer bij je. En als je dan beseft wat Jezus voor je gedaan heeft, als je gewoon teruggaat naar de heilsfeiten, naar de jaren van de rechterhand van de Allerhoogste, dan realiseer je, dit hoort eigenlijk helemaal niet bij mij. En op het moment dat iets niet meer bij je hoort, dan verliest het pas zijn aantrekkelijkheid. En dan, natuurlijk, God mag dat doen in je leven. God is degene die daarin handelt, ook door zijn Heilige Geest. Maar je moet wel ook in beweging komen. Je denken moet daarin ook veranderen. Kom uit de cirkel van het mij, waarin alles om jezelf draait. Zowel voorspoed als tegenspoed. En richt je op de jaren van de rechterhand, op de Allerhoogste, van de Allerhoogste. Mij, de meeuw uit Nio, moet plaatsmaken voor uw. Dat is Psalm 77. Amen. We gaan verder zingen uit die Psalm 77, vers 7 en vers 8. Laten we samen bidden. Ja, zo hebben we het zien omdraaien in deze psalm, Heere God. Niet spreken verandert in spreken van uw grote daden. Gedenken wat niet meer helpt, namelijk een gedenken wat gericht is op jezelf, wordt gedenken van uw daden. En dan ga je inderdaad spreken. En dan komt inderdaad de rust weer terug. En dan wijkt de benauwdheid. We geven eerlijk aan u toe, Heere God, dat ja, zo'n psalm 77, die zou ook zo vandaag de dag geschreven kunnen zijn. De manier waarop wij ons vast kunnen zitten in dat mij. Het is ook een gevolg van ons westers denken, waarin we nou eenmaal denken dat wij als individu zo ontzettend belangrijk zijn. Misschien is dat al wel fout gegaan ook toen wij de schriften van het verbond, de psalmen, de profeten, de wet, toen we dat Oude Testament gingen noemen. Hebben we misschien ook wel te weinig gezien hoe juist het lezen daarvan ook zo nodig is om boven dat mij uitgetild te worden. Om te zien dat u in het groot denkt. Om te geloven dat u zich een volk vergaat en dat u daarmee doorgaat. Dat uw belofte niet ophoudt. Ook niet voor onze kinderen. Maar dat hangt niet van ons af. Maar van u. Dank u daarvoor. Dat u zo zijn, Heer, met deze gemeente hier in Noordwijk. Dat u haar behoeden en bewaren. Niet alleen alle hier in het huis van gebed, gemeenteleden en gasten. Ook alle andere leden van de gemeente. Denk ook in het bijzonder aan de predikanten die u hier geplaatst hebt. Het werk van de kerkenraad. Als al het andere werk wat er ook in de gemeente mag gebeuren. Geef u zegen daarover, Heer. Wees er met uw rechterhand bij. Dat het gedenken van de daden van de jaren van de Allerhoogste, de daden van de rechterhand van de Allerhoogste door al jaren heen, dat ook hier in Noordwijk te horen zal zijn. Wees daarin nabij. Wees met uw volk Israël, Heer, onze oudste broeder. Bid u om ontferming en om vrede voor Jeruzalem. We zien juist aan Israël dat de wereld in een stroomversnelling is geraakt. En we hoeven er niet door verrast te worden. Ook daar mogen we ontspannen. Het loopt u niet uit de hand. Uw plan gaat door. En we bidden u, Heere, of wij van uw plan deel uit mogen maken. Of u ons zo wilt inzetten in uw plan, dat uw daden naar voren komen. En dat uw grootheid bekend wordt bij de mensen, bij de volkeren. Zoals we ook zongen in de psalm. Groot gemaakt bij het heidendom. Het heidendom zijn wij. Wij als niet-Joden. We hebben de daden gehoord omdat een psalmist ervan is gaan spreken. Geef dat wij dat spreken doorzetten, Heer, en zo ingeschakeld worden in uw dienst. Wilt u zijn bij allen die soms zo vastzitten in dat mij. Ook als je vastzit in zo'n periode in je leven waarin alles zwart lijkt te zijn, waarin alles donker is. Waarin geen mooie dingen meer lijken te zijn. Geef dat we dan ook zo'n psalm op de juiste manier lezen. En begrijpen dat we als we in die cirkel blijven zitten, we vastlopen. En dat we groter moeten gaan denken van u. Dat we er buiten gezet worden om er zo ingezet te worden. Er zo ingeplaatst te worden. Door uw genade, door uw liefde, door uw kracht, door uw rechterhand. Ga zo met ons mee en leid ons als gemeente van u om Jezus Christus wil. Amen. Psalm 16 spreekt ook over de rechterhand van de Heere God. Dat is de psalm die we als slotlied zingen, psalm 16, vers 6. Thank you. ook bij zo'n psalm moet je wel even de tekst lezen. Dat is veel mooier als dat wat we net zongen. Als je leest over zalig hemelleven in een psalm, dan weet je al bijvoorbeeld dat dat niet in de tekst zal staan. Het staat in de tekst veel mooier. Het gaat niet over straks alleen maar, over een zalig hemelleven. Maar over nu en dan voor altijd. In psalm 16 staat het zo. U maakt mijn pad voor het leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. En dan staat, prachtige woorden, lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. Nou, mooier als dat kun je het gewoon niet lezen. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus de Christus. De liefde van God, die zijn rechterhand met lieflijkheid gevuld heeft. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.